Ik wil heel graag verder gaan met waar we vorige week ook over hebben nagedacht, over wedergeboorte. En dat is in het kader van die serie preken die ik houd over de heerlijkheid van Jezus Christus. En nu gaat het over de heerlijkheid van Jezus Christus in ons door de wedergeboorte. En als inleiding wil ik een paar teksten lezen, maar eerst graag iets zeggen. Ik bereid me de laatste jaren, als ik dan voor een preek me voorbereid, dan wil ik me voorbereiden alsof de mensen die dan naar luisteren in de dienst of op het internet, dat hun leven ervan afhangt. Ik wil me voorbereiden en hier staan in een tijd die ik dan heb doorgebracht door de week met God en hem heb gezocht en heb me afgezonderd en ik heb gebeden. En ik doe dat met de intentie dat de hoorder, diegenen die naar me luisteren, die naar het gepredikte woord luisteren, dat ik me besef dat het leven van de personen die daarnaar luisteren, dat hun leven daarvan afhangt. En ik zou je echt willen vragen om ook vanmorgen te luisteren, niet voor een ander, maar te luisteren alsof uw leven ervan afhangt. In ieder geval dat uw eeuwigheid ervan afhangt. En er zijn twee onderwerpen in de Bijbel die zo belangrijk zijn. En dat is verzoening en wedergeboorte. Zonder de verzoening zouden we niet met God in balans gebracht zijn door het offer van Jezus Christus. En zouden we niet voor zijn aangezicht komen, kunnen komen. En wedergeboorte, dat is watgene wat God doet in ons leven. Dat is een kant van wat God doet om het nieuwe leven te geven. Dat is iets anders dan bekering. Bekering is een antwoord op hetgene wat God heeft gedaan. Maar wedergeboorte is wat God doet in ons leven. En daar, zoals je zelf misschien ook merkt, wordt er relatief over die twee onderwerpen wordt eigenlijk, vind ik, te weinig gesproken. En ook te weinig over nagedacht. En ik wil daarom echt met u vanmorgen nog eens echt nadenken over wedergeboorte. En ik hoop dat die niet luistert voor de buurman en ook niet voor uw man of kinderen. Maar dat je gewoon zelf echt je eigen hart toetst en vraagt. Heer, wat wilt u tot mij zeggen over deze wedergeboorte? En ik wil u ook laten zien vanmorgen in de preek wat wedergeboorte niet is. En ik eindig eigenlijk met de preek, ook in verband met de pijlercursus. Wat heeft dit nu voor ons te betekenen? De dingen die God doet, hoe schakelt hij ons in de dingen die hij eigenlijk doet? Hoe schakelt hij ons in? En ik wil met u lezen één tekst die ik niet projecteerde. Dat is 2 Korinthe 5, vers 17 en 18, waar zo prachtig die wedergeboorte met andere woorden wordt beschreven. Er staat in 2 Korinthe 5, als je een Bijbel hebt, lees dan met me mee, 2 Korinthe 5, vers 17 en 18. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn nu gezanten van Christus. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En dit alles is het God. Dan Johannes 1, vers 11 tot en met 13. Dus uit het evangelie van Johannes. Ik lees vers 10 erbij. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, dat staat eigenlijk de volmacht gegeven, om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. En dan Johannes 3, vers 3. Dat is dat prachtige gesprek wat Jezus heeft met Nicodemus. Hij is een overste van de Joden. Hij kent de Bijbel heel erg goed. Hij komt uit de Farizeeën. En hij komt dan 's nachts naar Jezus toe en hij noemt Jezus rabbi. En hij zegt, we weten dat gij van God gekomen zijt als een leraar. Want hij zag aan de tekenen die Jezus deed dat God met hem was. En dan staat er dat Jezus, als hij zo tegen hem tegenmoet komt, dan zegt Jezus tegen hem, Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, ik zeg je, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En het antwoord van Nicodemus eigenlijk, hoe kan iemand nu opnieuw geboren worden? Hoe kan nu iemand opnieuw tweemaal in de moederschoot? Hij begrijpt het niet. Omdat hij denkt dat het te maken heeft met de natuurlijke geboorte. En dan zegt Jezus, wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. En daar willen we over nadenken. Zullen we samen bidden? Heere God, we willen u zo bidden dat we, als we over wedergeboorte spreken, dat het niet een ver van mijn bed zo is, maar dat het ons dieper zal raken, dat het met ons te maken heeft. Met hetgene wat u gedaan heeft in ons, of wat u wil doen in ons. En Heer, we willen u bidden, als we zo nadenken over datgene wat u doet, dat nieuwe leven wat u gegeven heeft en geeft. Ik wil zo bidden voor iedereen die luistert, dat hij zichzelf toetst. Dat u wilt spreken, Heer, tot ons en misschien dat u wedergeboorte geeft terwijl we luisteren. En we willen u zo bidden, o Vader, dat u uw Heilige Geest uitstort en u ons aanraakt. U weet hoe we hier zitten, met welke motieven hier naartoe zijn gekomen. Maar Vader, wil u zo in onze nood, die diepe nood die we kennen in ons leven, dat u ons echt aan wil raken met het nieuwe leven van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Als Jezus zo'n gesprek gaat met Nicodemus, en dan zie je het allereerste wat eigenlijk met wedergeboorte is, dat is dat er een absolute noodzaak is om wedergeboren te worden, om tot de hemel te worden toegelaten, om het koninkrijk binnen te gaan. En zonder wedergeboorte zul je dus in die eeuwigheid echt omkomen. Dat is zo'n belangrijk thema, dat het als ware die wedergeboorte, als iemand voor de hemelpoort komt, is het als ware een slagboom die er is. Nog engelen, nog mensen kunnen die slagboom openmaken om de hemel, om het vaderhuis binnen te gaan. Het is een absolute noodzaak in uw leven dat u wederom geboren wordt en dat God dat nieuwe leven kent. Dat is het eerste. De voorwaarde is verzoening, maar ook die wedergeboorte. Dat er, zeg maar, door die wedergeboorte, dat je in Gods vaderhuis mag komen. Het tweede is eigenlijk bij wedergeboorte, dat is een absolute voorwaarde tot heiliging. In Efeze 4, vers 4 spreekt over een nieuwe mens aandoen, die naar de wil van God geschapen is, in gerechtigheid en in heiligheid. Het is een nieuwe schepping. Wedergeboorte, dat vormt ons naar het beeld van Jezus Christus. Dat is hetgene wat God in eerste instantie geeft. En het derde is, zonder wedergeboorte zijn we zonder Christus. En het bijzondere is eigenlijk, dat doordat we in Christus geplaatst zijn, zijn we buiten het oordeel van God. Door in Christus geplaatst te worden, wordt hij buiten het oordeel van God geplaatst. Waarvan zijn we gered? Vaak zeggen de mensen van de hel. Maar waar u van gered bent, ik heb dat al eens eerder in een preek uitgelegd, is van de toorn van God. Er is een toorn van God op ons leven door de zonde, waar we ook zo over gezongen hebben. Heer, vol van vrees en schaamte staan we voor u. Als we gewoon naar de schepping kijken, als we kijken naar hoe we God niet erkennen als God, is er een enorme schuldenlast op de mens. Een diepe schuld. En door die schuld is er toorn op God, toorn op de mens gekomen. En waarvan God u redt door de wedergeboorte is, dat hij u in Christus plaatst en daardoor ben die buiten het oordeel geplaatst. Ik heb een prachtige foto om dat te illustreren. Dat is een foto die heeft, ik weet niet hoe lang geleden, Edward eens ooit getoond. En dat heeft me zo diep geraakt dat ik dat bewaard heb. En steeds als ik nadenk over het oordeel van God en wie ik ben in Christus, moet ik aan deze foto denken. Je moet eens kijken wat dat voor een foto is. U ziet daar een enorm vuur. Daar is een enorm vuur is er. En hiervoor is die blaad gebrand, totaal afgebrand is het daar al. En u ziet dat die vogels, die hebben een plek gezocht om zich te beschutten, om zich te beschermen tegen dat vuur. En waar zijn ze geland? Ze zijn geland daar waar het vuur al is geweest. En zo is het zo dat het zo bijzonder dat als ik dit zie, dan moet ik zo denken aan Golgotha. Daar is een brandende toren van God is op het kruis gekomen op Jezus Christus. En daar waar het oordeel is geweest, daarin ben ik geplaatst. En ben ik, zeg maar, het vuur kan dan niet meer komen. Het is daar geweest. En in Christus ben ik door die wedergeboorte, ben ik in Christus geplaatst. En daar ben ik, daardoor ben ik buiten dat oordeel geplaatst, in hem. Want het oordeel is in hem geweest. En dat is zo, ja, ik vind dat zo indrukwekkend. Ik heb nog een tweede foto waar je dan ziet dat die vogels daar landen. Daar is dan, je ziet daar waar het vuur is geweest. Daar landen ze. Daar zijn ze. En dat is het prachtige wat God eigenlijk doet om u te plaatsen door die wedergeboorte. Plaatst hij u in Jezus Christus. En daar waar het vuur is geweest, daar waar het oordeel is geweest, in hem komt het oordeel niet meer. En daarom bent u gered. En waarvan gered? Gered van de toorn van God, want u bent in Christus door die wedergeboorte geplaatst. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om over wedergeboorte na te denken. Ik denk dat het belangrijkste thema is in uw leven. Het twee belangrijkste thema's in ons leven is verzoening. Hoe is nu die verzoening bewerkt tussen mij en de Heere God? Hoe ben ik van die schuld? Hoe is die schuld betaald? Maar het tweede is het wedergeboorte. Wedergeboorte wat God in die leven doet. En ik wil een paar dingen, een viertal dingen noemen. Om eerst eens duidelijk te maken wat wedergeboorte niet is. En daarna ga ik eigenlijk in op hoe wedergeboorte, hoe je kunt zien en weten dat je wedergeboren bent. En daarna ga ik verder met hoe God ons inschakelt. Het eerste is eigenlijk dat wat wedergeboorte niet is, is dat je tot een moederkerk hoort. Er wordt wel eens gezegd dat iemand tot de moederkerk hoort. Dat hoor je in deze omgeving wel vaker. De moederkerk is dan de Rooms-Katholieke kerk. En een van de zeven sacramenten die in de kerk is, is de doop. En in dit land zijn er veel mensen die zich christen eigenlijk noemen, omdat ze gedoopt zijn. Ik kan dan alleen van eigen ervaring spreken vanuit de Rooms-Katholieke kerk. En alhoewel ik dus een diep respect heb voor de beleving, ik heb wel eens vaker daarover gesproken, ook in een andere context, dat ik diep respect heb voor mensen die uit een Rooms-Katholieke kerk komen en een diep respect heb voor hun beleving, is het toch zo dat als je mensen vraagt en je zegt op grond waarvan kom je in de hemel, dan is het zo dat ze dan als antwoord eigenlijk geven, doordat ze tot een kerk horen, of dat ze, en tot die kerk zijn ze gekomen door de doop. En een van die sacramenten, het sacrament van de doopsel, die leer die daar eigenlijk verkondigd wordt, en ik heb het dus echt over de leer en niet over de mensen. Ik vind het heel erg belangrijk dat u weet dat ik geen mensen veroordeel, en ook niet mensen over in kamp scheer. Maar ik heb het dus echt heel bewust over de leer die verkondigd wordt en waar mensen echt door, die dat aannemen, die denken dat ze daar op grond daarvan zijn wedergeboren, dat het gewoon een leugen is. Want het sacrament van de doop, dat zegt eigenlijk dat iemand, als die dat sacrament eigenlijk ontvangt, dat is een teken van een bekering tot Jezus. Het is een sacrament van nieuw leven, het afwassen van zonde. Het is een sacrament van het opnemen in de kerk. En alhoewel dus heel veel dingen van die betekenis die je dus in feite ziet, dat die betekenissen die eraan gegeven worden waar zijn, absoluut waar zijn, en ook in de Bijbel direct een verwijzing kennen dat wat die doop eigenlijk doet en wat de doop van betekenis is en dat die betekenis die dus daaraan gegeven wordt aan het sacrament, dat dat waar is, is het tijdstip waar het op wordt toegediend, dat maakt het tot een leugen. Want iedereen die wederom geboren, of iedereen die zich bekeert en wederom geboren is, op het moment van het teken van die wedergeboorte, het teken van die bekering, is dat hij zich laat dopen. Maar hier wordt een tijdstip gekozen waarin een kind totaal niet kan onderscheiden dat hij een kind van God is. Het is een uiting van de ouders tot die zeggen van, ik wil dit kind eigenlijk opvoeden als je het zo wil. Dat is de beleving. En iemand kan een beleving hebben en zeggen, ik wil dit kind bij God brengen, zoals hier in deze gemeente, dat mensen een kind opdragen. Maar u moet zich voorstellen dat als hier iemand komt en een kind opdraagt, dat we dan zeggen, op het moment dat je dat kind in het midden van de gemeente opdraagt, is die wederom geboren. En je verkondigt dat continu. En je bevestigt dat continu. En de angst die mensen kennen, zelfs zo diep, gaat die angst dat mensen die, er wordt verkondigd dat als een kindje geboren wordt, als een vrouw bevalt, en je ziet dat het kindje niet kan overleven, krijgt iedereen de opdracht die er aanwezig is om dat kind te dopen. Omdat hij dan op dat moment wederom geboren is. En als hij met die gedachte rondloopt, dan is het heel erg belangrijk dat als je dat als wedergeboorte ziet, dan is het heel erg belangrijk dat je ziet, dat is niet zo. Het is niet zo. Ook al heeft dat je moeder en je vader verteld, de pastoor en de kaplaan, al heeft dat de hele familie verteld, het is niet waar. Dat is geen wedergeboorte. Waarom is het geen wedergeboorte? Als we zien in Johannes 1, dat er staat dat we geboren zijn die niet uit bloed, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil ins mans, nog uit God geboren zijn, zoals ik dat heb voorgelezen, dan wil dat zeggen dat God niet door een mensenhand iets doet. God zelf doet iets en geeft leven. En als dat wedergeboorte zou zijn, dan zou het door de hand van de mens gebeuren. Dan zou het zo zijn dat een mens een wedergeboorte door een sacrament kan toedienen. En dat staat haaks op de dingen die we lezen in de schrift. Dus wedergeboorte is niet dat je gedoopt bent. Wedergeboorte is ook niet dat je een goed voorbeeld volgt of voldoet aan de verwachtingen. En daar is het heel erg belangrijk dat je daarover nadenkt als je in een christelijk gezin wordt geboren. Als je vader en moeder wederom geboren zijn en ze je voeden je op, ze brengen je bij God, ze leren je eigenlijk van de schrift. Ze leren je over de Heer Jezus. En je volgt een goed voorbeeld van je ouders of van je zus of van je opa en oma. Of ik gedraag me zo omdat ik aan de verwachtingen van mijn vader of moeder wil voldoen. En weet je, voorbeelden die zijn zo krachtig dat mensen daardoor kunnen veranderen. Dat het lijkt alsof het een wedergeboorte is. U moet thuis, moet u maar eens lezen, ik lees het u nu voor, een voorbeeld uit 2 Kronieken 24, vers 2 en 17 en 18. En daar staat een voorbeeld over een koning, Joas. Joas deed wat recht is in de ogen des Heren, zolang de priester Jojada leefde. En dan staat er in 17 en 18, maar na de dood van Jojada kwamen de oversten van Juda, bogen zich voor de koning neer. Toen luisterde de koning naar hen. Ze verlieten het huis van de Heer, de God hunner vaderen, en dienden de gewijde palen en de afgoedsbeelden. Goede voorbeelden hebben zo'n machtige invloed op een uiterlijke, het kan de uiterlijke mens veranderen. Een goed voorbeeld, als je in een goede kring van mensen leeft, dan kan dat uiterlijk, kan het veranderen dat u lijkt alsof het zo is dat u ook innerlijk veranderd bent. Zoals bij die koning Joas. Er was een priester in, die had zoveel invloed op zijn leven dat hij deed wat recht was in de ogen van God. En dat betekent als je bij deze man aanwezig was, dan zou je zeggen, Deze man is wederom geboren. Dit is een gelovige. Moet je eens naar zijn wandel zien. Hij doet recht wat is in de ogen des Heren. En daarna wordt dat voorbeeld, die priester, die wordt uit zijn leven weggehaald, totdat hij overlijdt. Dan komen anderen. En dan zie je dat er een verandering is van gedrag. Die uiterlijke verandering die had plaatsgevonden, was niet innerlijk gevoed. En doordat er dan andere mensen invloed gaan uitoefenen, zie je dat er eigenlijk Joas echt afwijkt van de pad van God. Ik moest zo denken ook echt aan goede, dus zeg maar, houd dit vast. Dat goede voorbeelden kunnen je uiterlijk veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat het een innerlijke verandering heeft gemaakt. Want je ziet het snel als iemand dan verandert van gezelschap. Dan kan dat betekenen, ik zie dat soms, dat jongeren die gaan uit het ouderlijk huis. En je ziet een totale verandering. Ik wil dan niet meer zeggen dat ze niet wederom geboren zouden kunnen zijn. Want je kunt ook in een omgeving komen waarin je dus wordt beïnvloed. Slecht wordt beïnvloed. Maar je ziet wel vaak dat als er een verandering is en de invloed is niet meer aanwezig, dan zie je eigenlijk dat er alleen maar een uiterlijke verandering heeft plaatsgevonden en geen innerlijke verandering. En dat ze daardoor dan helemaal van de weg afkomen. En je met hun eigenlijk moet omgaan als zijnde onbekeerd. Dat je opnieuw het evangelie moet verkondigen. Dat is heel moeilijk voor ouders. Omdat er dan soms iets is gebeurd in je gezin dat je denkt van ja, ik heb gezien dat het kind mijn voetstappen volgde. Ik heb gezien het voorbeeld wat hij volgde, dat een goede indruk maakte. En het leek ook allemaal alsof iemand wederom geboren is. Maar onderschat niet het voorbeeld. Onderschat niet dat soms aan de verwachting moet worden voldaan. En bid en verkondig opnieuw het evangelie. Omdat het niet hoeft te betekenen als iemand onder een goed voorbeeld staat, dat hij dan ook daadwerkelijk, heeft hij zich uiterlijk aangepast, maar innerlijk is er niks gebeurd. Een derde is, vaak roepen we al halleluja als iemand van de godeloosheid zich beschaafd gaat gedragen. En dat is dan dat iemand met een godsdienst, je ziet dan dat iemand van de weg afkomt, hij heeft zich goddeloos gedragen en op een gegeven moment wordt het evangelie verkondigd en hij gaat zich beschaafd gedragen. En als er dan een tintje aan zit van een godsdienstigheid, dan zeggen we al heel erg snel dat die persoon wederom geboren is. Maar ik moest denken aan Paulus, die in Handelingen 26 vers 5 komt hij voor Agrippa, de koning. En hij moet zich daar eigenlijk verantwoorden. En dan staat er hij zegt over zichzelf dat ik naar de meest nauwgezette partij van onze godsdienst als fariseer geleefd heb. Hij heeft geleefd. Als je naast Paulus had gewoond en je had gezien hoe hij leefde, hoe hij zich nauwkeurig aan de wet hield, hoe hij God eerde met zijn gaven, met goede werken. Hij was een nauwgezet fariseer. Het was iemand met hoge normen, met hoge waardes, die daar echt ging voor God. En toch was het een boom, om het zomaar eens te zeggen, het was een boom die eigenlijk in de lente een prachtige bloesem had. En als je in de zomer kwam, had hij geen vrucht. En je ziet dat godsdienstigheid en je gedragen naar godsdienstigheid, dat hoeft niet met wedergeboorte in direct verband te zijn. Het kan zijn dat er een boom is die in bloei staat, maar je hebt er geen vrucht aan. En God komt voor de vrucht en niet voor de bloesem. Hij komt voor de vrucht. Hij wil zien of je lijkt op Jezus Christus. Hij wil het karakter zien van Jezus Christus. En het laatste wat ik zo wil noemen, Dat is als iemand het zondagsgebed gebeden heeft. Dat je zegt, naar iemand toe komt en je zegt, waarom denk je dat je de hemel binnen gaat? Waarom denk je dat God je toelaat? En hij beroept zich op een moment dat hij dan beleden heeft dat Jezus Christus zijn Heer en Verlosser is. En dat is alles. Dat is het enige. Als je dan naar zijn leven kijkt, en je kijkt dan alleen de zekerheid, die heeft hij ingewisseld. Hij heeft de zekerheid niet in Christus. Moet je goed opletten wat ik nu zeg. Hij heeft zijn zekerheid niet in het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij heeft zijn zekerheid dat hij op een gegeven moment in zijn leven een gebed gebeden heeft. En dat gebed, dat redt hem. Dat is precies hetzelfde als ik me beroep op een doop als een kind. Exact hetzelfde. En het is zo ontzettend belangrijk dat je dus echt wilt, dat je niet zegt van waarom, want er zijn we in evangelische kringen, ik heb daar zelf ook aan meegedaan, om het zomaar eens te zeggen. Het eerste wat ik vroeg aan iemand, wanneer heb je je leven aan Jezus Christus gegeven? Dat was voor mij het allerbelangrijkste. Dat je een datum en een uur kan noemen. En dan vroeg ik, wie was erbij? En dan dacht ik, oké. Moet ik vanuitgaan dat hij dan wederom geboren is. Maar aan zijn leven, het verwachtte me. Het verwachtte me gewoon. Ik werd daardoor verwacht. Dat je zag aan het leven geen vrucht. Je zag aan het leven geen interesse voor de heiligheid van God. Het was een leven waarvan ik zei, het is een leven wat meer gelijkt. Of het is, komt overeen met iemand die niet wederom geboren is. Iemand die überhaupt niet in God gelooft. En als je dan sprak, dan was het eigenlijk dat hij zich beriep op dat gebed. Dat was het dan. Als hij dan dadelijk aan de poort komt van die slagboom moet omhoog. En dan vraagt die engel hem, waarom moet ik je binnenlaten? En zegt hij, toen en toen, aan dat uur, heb ik gebeden dat Jezus mijn redder was. Dat is niet voldoende. Dat is het niet. Daar kom je niet mee binnen. Waar het ontzettend belangrijk is dat er echt een verandering plaatsvindt. Dat er staat, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan, zie je, het nieuwe is gekomen. Er is een verandering gekomen in eigenschappen. Ons verstand is verduisterd. En als je wederom geboren wordt, dan geeft God licht. En de wil die we hebben, is eigenlijk tegengesteld in een onbekeerde staat. Is de wil tegengesteld aan de wil van God. Maar in een nieuwe staat zoek je de overeenkomstigheid van God. Je zoekt het goede, het welgevallige, het volkomene. Ik zal het heel praktisch maken. Even kort een voorbeeld wat me nu inschiet. Stel dat je hebt een relatie. En je vraagt je af, is die relatie goed voor mij? Is die relatie juist voor mij? Je bidt voor God. Heere God, wat is met die relatie? Wat moet ik daarmee? Jonge kinderen, jonge mensen die zoeken naar de wil van God. En ze weten niet, wat moet ik daarmee doen? En als ze dan naar me toe komen, dan is er maar één vraag die je kunt stellen. En dat is, kijk, de wil van God, kan ik de wil van God weten? De wil van God kan ik weten door te zien het goede, welgevallige en volkomene. En als je het dan hebt over een relatie, of over andere dingen waar je over nadenkt, je kunt het ook betrekken op het werk, of je kunt het betrekken op je vrienden. Dan kun je je afvragen, Heer, is dit nu het goede, welgevallige en volkomene? En waar kan ik het aan zien? Dat ik dan zeg van, brengt die relatie, brengt dat werk, of brengt datgene waar ik mee bezig ben, me korter bij God. Brengt datgene waar ik mee bezig ben, brengt dat meer in mijn leven dat ik overeenkomstig het beeld van Christus zal zijn. Dat is de toets. Dat is het goede, het welgevallige en volkomene. En daarin kun je toetsen. En je ziet dus dat er een grote verandering eigenlijk komt op drie gebieden als je wederom geboren bent. Het eerste is, je hebt een diep verlangen naar kennis van God. Je wil je verdiepen in het wezen van God. In zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn genade, barmhartigheid, in zijn vergeving en verzoening, zijn alwetendheid, zijn alomtegenwoordigheid. Er komt een dorst in je leven. Er is een dorst, een onverzadigbare dorst. En weet je, hoe meer ik drink van de kennis van God, hoe meer ik drink van de kennis van Jezus, daar zal ik zo dadelijk iets over zeggen, hoe dorstiger ik word. Het is een niet te lessen dorst die ik in mijn leven ervaar. Zoals die psalm zegt van, u zoek ik, mijn ziel dorst naar u. Iemand die wederom geboren is, die heeft een diepe dorst naar God, naar kennis van God. Hij wil in de nabijheid van God zijn. Hij wil met hem omgang hebben. Hij wil hem kennen. En kennen in de zin niet van horen zeggen. Dat heb ik al eens vaker gezegd hier op deze plaats. Niet van horen zeggen, maar van een intieme omgang. Zoals ik mijn vrouw ken, zo wil God dat ik hem ken. Dat ik met haar leef. Met haar de moeite doormaak. Ziekte en verdriet en vreugde en gezondheid. Alles delen we met elkaar. En we kennen elkaar doordat we met elkaar leven. En zo wil God, zo is die behoefte. Dat is niet iets wat je moet gaan opwekken. Dat is iets, dat nieuwe leven, dat geeft een diep verlangen om God te kennen. Hij verandert ook het gezelschap waarin je opgroeit. Het tweede is eigenlijk, je krijgt kennis van zonde. Laat ik daarmee beginnen. Je hebt er andere gedachten over. Je kunt het niet meer uitstaan om in zonde te wandelen. Ik heb daar vorige week even iets over gezegd. Natuurlijk is het zo dat we zondigen. We zondigen, we struikelen. We struikelen. Ik vind het ook verschrikkelijk als ik dan op een gegeven moment dan weer zie wie die oude milde rechter is. En dan heb ik dan leed van. Daar heb ik verdriet van. Ik wil zo niet zijn. Ik wil er zeker niet meer in wandelen. En dan mag ik vanuit die vergeving, mag ik dan wandelen en leven. Ik mag dat belijden. Maar ik heb niet meer, ik wil niet meer in zonde wandelen. Ik wil niet meer God, dat er iets komt tussen God en mij. Dat er een barrière komt in die relatie. Je krijgt dus een totaal andere relatie met zonde. Je krijgt een totaal andere relatie met je hele omgeving, maar je krijgt een hele andere relatie met zonde. Je vindt het niet meer fijn. Je kunt er niet in leven. Ik heb dat vorige week ook gezegd. Ik kan eigenlijk heel moeilijk begrijpen als iemand zegt dat als die Jezus kent als zijn Heer en Verlosser en nieuw leven heeft ontvangen, dat die kan genieten van zonde. Soms hoor je dat. Dat mensen kunnen zeggen van, ja, het is wel moeilijk, want ik kan er zo van genieten en het trekt me zo ver weg van God, maar toch, ja, ik geniet ervan. Ik ben zo zwak, ik geniet ervan. Kan niet. Dat nieuwe leven, dat braakt het gewoon uit. Ik zeg niet dat je niet struikelt, ik zeg niet dat je niet zondigt, maar je kunt er niet in blijven. Je kunt er niet in blijven. Als dat nieuwe leven is gekomen, is dat het teken van wedergeboorte. Eerst is een enorme hunkering naar God. Tweedens dat je een andere, totaal andere relatie krijgt met zonde. En het laatste van de vele dingen die ik zou kunnen zeggen, dat is, je krijgt een diepe hunkering naar kennis van Jezus Christus. In 1 Korinthe 1, vers 23 en 24 staat, doch we prediken een gekruisigde Christus, voor Joden aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken we Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Iemand die Jezus niet kent, die kan hem ook niet prediken. En met prediken bedoel ik niet dat je hier ter plekke moet staan en over Jezus een preek zou moeten houden. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, als je in een één-op-één relatie eigenlijk met iemand wandelt en je legt hem iets uit over de Heer Jezus. Iemand die niet wederom geboren is, Die kan dat niet. Omdat, waarom niet? Omdat Jezus altijd voor hem een vreemdeling zal zijn. Je moet zich voorstellen, ik kom op straat, ik kom iemand tegen en maakt een sympathieke indruk op me. En ik loop eens een half uurtje met hem op en we praten over de dingen. Waar gaat hij naartoe en waar kom ik vandaan en waar is hij geboren? en wat houdt hem bezig. En het is een hele sympathieke kerel. Dan lopen we zo een half uurtje, hebben we een gesprek. Is heel sympathiek. Echt prachtvind. Maakt een zeer eerlijke indruk. En ik heb ook de indruk dat hij erg betrouwbaar is. Dus ik heb een indruk van hem. Een mening over hem. Als je dan tegen me vraagt, Miel, geef hem je pinpas en je nummer. Dan zeg ik, nee, dat doe ik niet. Ik heb wel een indruk, maar ik ken hem niet. Zo gaan vaak mensen met Jezus om. Ze hebben een indruk van hem. Van een goede mens. Iemand een goed voorbeeld. Ze hebben een indruk van hem. En ze zeggen van goede dingen over hem. Maar dat is niet wedergeboorte. Wedergeboorte is dat je je leven toevertrouwt aan hem. Je zegt, hier Heere God, hier is alles wat ik ben. Ik vertrouw het u toe. Want ik heb niks anders. U bent de enige die ik heb. Er is geen andere weg. U bent de enige weg. Weet je, je kunt hier in deze omgeving, mag je over alles spreken. Er zijn veel wegen naar God. Ik had er ook zo'n gesprek op die seniorendag met 3-4 mensen. Mensen zijn spiritueel bezig. En ze zeggen, oké, laten we praten over spirituele dingen. En dan hebben we het over dingen zoals een weg naar God. Als je het dan hebt over een weg naar God, dan is alles koek en ei. Hij heeft een weg naar God en ik heb een weg naar God. Maar je wordt enorm irritant als je zegt, er is maar één weg naar God. En dat is de Heer Jezus. Dan wordt het moeilijk. Dan ben je te arrogant. Als het gaat over waarheid. Wat is waarheid? Kunnen we prachtig over spreken. Prachtig over filosoferen. Zolang als je met mensen spreekt van, hij zoekt de waarheid en ik zoek de waarheid. En totdat iemand komt en zegt van, luister, als je de waarheid zoekt, je wilt de waarheid niet vinden. Waarom, zegt hij dan, waarom wil ik de waarheid niet vinden? Omdat als je de waarheid vindt, dan moet je ervoor buigen. En ik heb de waarheid gevonden, dat is een persoon, Jezus Christus, en ik buig ervoor. Dan hebben ze wel een goede indruk over een weg en waarheid, een indruk. Maar wedergeboorte, dat brengt ons over die indruk heen. En brengt ons in een diepe relatie waarin je zegt, hij is de waarheid. Hij is het leven. Hij is de weg. En dan preek je iets over Jezus Christus. Dan heb je niet een indruk, maar dan heb je je leven aan hem toevertrouwd. En kun je ook echt iets over hem vertellen. Dat is zo schitterend als je de Heer Jezus, daarom spreek ik ook zo, kwam uit vakantie terug. In mijn dagboek schreef ik, Heer, ik heb zo'n behoefte om over uw zoon te preken. Maak me waardig om daarover te spreken. Dat ik iets mag vertellen over die uitnemendheid, die uitmuntendheid. Dat niets, als je de hele schepping neemt en de Heer Jezus daar tegenover zet, valt het allemaal in het niet. Zo uitmuntend, zo heerlijk, zo'n geweldige Heer is hij. En die wedergeboorte, die geeft een enorme hunkering om meer te kennen. Om meer, en niet in theologie. Ik heb het niet in kennis. Hartskennis. Dat je het niet kunt allemaal opsommen. Maar weet je, elke theologie die niet ertoe leidt dat je een diepere relatie met de Heer Jezus hebt, kun je weggooien. Is niks waard. Helemaal niks waard. Als je kennis hebt in je hoofd en je weet veel te reproduceren en het heeft niet het gevolg gehad dat je een diepe relatie hebt met hem, dat je niet naar hem zijn beeld gelijkvormig wordt gevormd, dan is het zo, dan heeft het helemaal geen waarde. Niks, verbrand het, gooi het in de hel. Heeft helemaal niks te betekenen. Dat is geen theologie. Theologie is dat het me voert naar het evenbeeld naar Jezus Christus. Theologie is dat ik een diepere relatie met hem krijg. Theologie heeft niks met kennis te maken. Die kennis moet ertoe leiden dat ik een diepe relatie met hem heb. En die wedergeboorte, die geeft je nu die diepe behoefte. Nu staan we echter voor een dilemma. Want als God die wedergeboorte geeft, wat moeten we dan nog in reuver? Als het aan God eigenlijk, als hij het is die mensen nieuwe leven geeft, moeten we dan niet wachten, bidden? Hoe is nu die relatie tussen wedergeboorte en bekering? Hoe is nu die relatie tussen het verkondigen van het evangelie en de wedergeboorte? Hoe ligt die relatie? Ik vind het een schitterend voorbeeld wat er eigenlijk in de Bijbel staat. Ik wil eerst het lezen en daarna u uitleggen. In Ezechiël 37, daar is een prachtig beeld wat Ezechiël krijgt. Wat is ons aandeel, heb ik daarboven geschreven. Er staat, de hand des Heren kwam op mij en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal. Dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? Wat hier gebeurt is eigenlijk een prachtig beeld. Ezechiël. Ik ga het hier over Israël, maar ik ga het nu toepassen op onszelf. Ezechiël komt in een dal. God voert hem naar buiten. Hè? Dus dat is al prachtig dat hij naar buiten moet. Hij moet naar buiten. Niet binnen, buiten. We moeten naar buiten, want hier binnen zijn de levenden. En buiten zijn de doden. We moeten naar buiten. En dan laat God hem een dal zien. En dat dal, dat ligt vol met beenderen. Ligt vol met beenderen. En dan ziet hij niet alleen dat het vol met beenderen ligt, maar het ligt vol met dorre beenderen. Ze zijn dor. En dan krijgt hij de vraag gesteld dat God tegen hem zegt van, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En het enige wat Ezechiël kan zeggen is, Heere, Heere, Gij weet het. Dat is het enige wat hij kan zeggen. Heere, Heere. Gij weet het. En weet u wat God dan tegen hem zegt? U moet het thuis maar eens lezen. Toen zeide God tegen mij, profeteer over deze beenderen. Het is toch echt... U moet zich voorstellen, het beeld nog eens, dat hij het goed vasthoudt. Ezechiël ziet een dal vol dorre beenderen. God vraagt hem, Ezechiël, Miel, Johan, Ferdinand, Ralf en Karel, kunnen deze beenderen in Reuver, die dorre beenderen, kunnen die herleven? En dan zeggen we, Heere God, u weet het. U weet het. En weet u wat de God dan zegt? Johan en Ralf en Miel en Ferdinand en Henk, profeteer. Profeteer over deze beenderen. Vertel het evangelie. Vertel het evangelie. Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere tot deze beenderen. Zie, ik ben geest in u en gij zult er leven. Het is zo'n diepe genade dat God het doet. God geeft het leven. God geeft wedergeboorte. Er is geen twijfel aan. Er is geen twijfel aan mogelijk. Het is God die nieuw leven geeft. En hij heeft u en mij in die Tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5, de bediening van de verzoening gegeven. Hij heeft het ons toevertrouwd en hij zegt, profeteer, profeteer. Als die gevangenbewaarder in Filippië, in Handelingen, ik moet thuis eens lezen, in Handelingen, daar staat een prachtige geschiedenis over die gevangenbewaarder in Filippi. En dan is er een aardbeving en hij denkt dat Paulus en Silas die in de gevangenis zitten, dat die, zeg maar, vertrokken zijn. Hij is bang, want hij weet dat kost me een leven. Hij pakt het zwaard en wil zichzelf doden. Dan is het zo dat Paulus schreef uit en hij zegt tegen hem, doe uzelf geen kwaad aan. En hij ziet dat Paulus en Silas staan en die roepen hem, doe jezelf geen kwaad aan. Hij heeft die mannen daar lofliederen horen zingen. Hij ziet ook dat wonder van die gevangenis die open gaat. Hij wil zich het leven benemen. En dan staan die mannen daar en die zeggen, doe jezelf geen kwaad aan. Met luider stem wordt het geroepen. En dan vraagt die gevangenbewaarder, die vraagt, Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Hij vraagt, wat moet ik doen om wederom geboren te worden? Wat moet ik doen? Ook al zegt hij, wat moet ik doen om behouden te worden? Iedereen die daar staat, die zegt van, je moet wederom geboren worden. Je moet je bekeren. Dat is dan het antwoord erop. En dan weet u wat zo bijzonder is, dat Paulus zegt niet, luister, ja, je moet wederom geboren worden, maar dat is iets wat God doet. Dus wat we doen is, ga maar ergens zitten, wacht erop en wij bidden. Want God moet het doen. Nee, dat zegt hij niet. Wat hij zegt is, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden, gij in uw huis. En meestal stoppen we daar, maar dan gaat het verder. Er staat, en ze spraken het woord Gods tot hem in de tegenwoordigheid van alle die in zijn huis waren. Met het gevolg, er was wedergeboorte en ze lieten zich dopen. Het is God die het doet. En hij heeft het ons toevertrouwd om zijn woord te verkondigen. En dat woord wekt op tot leven. Ik wil u eigenlijk heel erg graag vragen dat u zichzelf onderzoekt. Weet u, ik geloof dat God me deze preken echt op het hart geeft met een diepe reden. En ik geloof ook dat hij me dat op mijn hart geeft, dat ik niet spreek hier in de gemeente tegen alle mensen die wederom geboren zijn. Misschien ben je ervan uitgegaan, met die dingen die ik dus heb verteld, wat soms verwisseld wordt met wedergeboorte. En ik zou je echt willen vragen om jezelf te toetsen. Ik wil geen twijfel zaaien, maar ik wil wel ontzettend vragen, toets het. Ga Gods woord zoeken. Luister die twee preken van vorige week en deze week nog eens. Zoek de teksten op en zoek God op. En zeg, Heere God, ik wil mezelf tegen het licht houden. Zoals ik al zei, ik heb me voorbereid alsof de eeuwigheid ervan afhangt. En de eeuwigheid hangt ervan af. Die hangt ervan af. Jullie eeuwigheid en mijn eeuwigheid hangt ervan af of ik daadwerkelijk wederom geboren ben of niet. Dat is nog eens een thema waar je het hebt over op zondagmorgen. En dat je zelf naar God toe gaat en zegt, Heere God, ik wil het niet allemaal vanzelfsprekend nemen. Ik heb misschien goede voorbeelden gehad, of ik denk vanuit een rooms-katholieke gedachte, of ik heb het aangenomen dat het zo is, of ik heb een zondagsgebed gebeden en daarop baseer ik eigenlijk mijn hele behoudenis. Toets het. Toets het. Uit welke kerk je ook komt. En de andere, als je echt je toetst en je zegt, o Vader, het is toch zo'n wonder dat u gekomen bent. Dat u nieuw leven gegeven heeft. Dat je ook echt dat begrijpt dat je een kanaal wordt van Jezus. Onder andere, eerstens dat God met jou bezig is om je te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Maar dat is niet alleen het doel. Iemand die wederom geboren wordt, waarom neemt God hem niet meteen weg? Dat kan toch ook? Iemand wordt wederom geboren, hup, naar de hemelen. Nog één. En nog één. Waarom doet God dat niet? Omdat hij je een bediening heeft toevertrouwd. Aan de ene kant een bediening dat je gevormd wordt naar het beeld van Jezus Christus. Maar net de personen die wederom geboren zijn, zijn een kanaal voor zijn woord. Want zij kennen Jezus. Dus hij laat ons hier om die bediening van die verzoening uit te oefenen. Aan de ene kant ons verder te vormen. Maar tweedens is het zo dat u een roeping hebt op je leven. Om je uit te strekken naar anderen. En daar wil ik eigenlijk heel graag bij stilstaan even. Dat je gewoon even in alle rust, in stilte. Ik wil zo Tim ook vragen en Saskia om even in die rust wat heel rustig te spelen. Maar dat u uw ogen gewoon, u hoeft uw ogen niet te sluiten als u dat niet nodig vindt. Maar als je dan in die stilte komt om God te naderen. Heere God, ik wil u zo bidden dat we ons echt toetsen. Ook deze week, ik heb mezelf ook weer echt dan onderworpen om uw schrift te doorzoeken en u echt te bidden. O Vader, we willen u zo danken. Ik kon u zo danken dat u dat nieuwe leven gegeven heeft. Maar toch die toets weer steeds te doorstaan en te zeggen, o Heer, ik wil me echt spiegelen aan uw woord. Ik wil daar niet lichtvaardig mee omgaan in mijn eigen leven niet. En ik wil zo bidden ook voor degenen die zo luisteren, dat ze zichzelf echt onderwerpen aan het woord van u. Aan uw Heilige Geest. En dat we echt het uitroepen. O God, we willen u zo danken dat u het nieuw leven geeft. Geef uw Heilige Geest, stort die Heilige Geest uit. Zodat ik kan antwoorden en me daadwerkelijk kan bekeren. Radicaal bekeren. Om te leven voor u. Vooral voor jonge mensen ook. O Vader, ik wil u zo bidden voor hen. Dat is zo'n moeilijke omstandigheden waar ze in leven en opgroeien. De perversiteit van deze wereld. De vruchten die worden aangeboden. O Vader, wilt u ze behoeden. Maar ook zij dat ze zich toetsen. Dat die puurheid van het goud van het nieuwe leven, dat ze dat mogen zien en die mogen danken en daarin mogen groeien. Maar dat ze zich ook echt onderwerpen aan het woord van u, wat u gegeven heeft, zodat we ons eigen leven kunnen toetsen. Dat is mijn gebed, Heer. Mijn smeekbeden. Een diepe roep vanuit mijn ziel.